in 1 Timotheus, waar wij bij allerlei aanbevelingen aan het adres van Timotheus met betrekking tot enige huishoudelijke zaken, want zo heet dat dan, waarbij de apostel Paulus dan toch uitgebreid ingaat op het verschijnsel dat soms bij gelegenheid wij als gelovigen mede verantwoordelijkheid dragen voor diegene die inderdaad onze materiële hulp nodig hebben. Dat is inderdaad een christelijk beginsel. Dat wat wij in het algemeen noemen sociale zorg enzovoort. Dat is iets wat je in andere culturen niet tegenkomt. Dat wil zeggen, het is niet gebruikelijk onder de volkeren der aarde om daarvoor te zorgen. Eigenlijk is het dus feitelijk typisch christelijk. De zorg voor elkaar. Wat ik probeer te zeggen is dat het idee van één welvaartsstaat. Hoeveel S'en moeten daarin? Twee? Eén? Het idee van een welvaartsstaat zoals we dat in Nederland hebben, eigenlijk ontleend is aan christelijke normen en waarden. Vandaar dat er zoveel mensen zijn, ook in Nederland, die zich uitgeven voor christenen. Dat is een minderheid tegenwoordig. Mensen die zich uitgeven voor christenen. Maar er zijn er toch erg veel van in Nederland die in de praktijk echt ongelovig zijn, hoor. In de Bijbelse toepassing van de term. Die vertrouwen helemaal niet op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Die vallen onder andere in de categorie van het bloed van Jezus. Geef mijn portie maar aan Vicky. Dat is de uitspraak van een professor theologie. Nee, decennia geleden, waarschijnlijk voor uw tijd, maar. Hè? Maar het is echt waar, ja, zeker. Maar ze beschouwen zichzelf als christenen. Terwijl ze in werkelijkheid niks geloven. Ik heb mensen die zijn heel actief betrokken in wat heet het kerkenwerk. Hè? Maar ik weet zeker, ze geloven echt niks. Ze zijn aanhangers van wat beschouwd wordt als een christelijke cultuur. Christelijke normen en waarden. En daar hoort bij zorg voor elkaar. Had ik het woord naastenliefde al genoemd? Nou ja, dat soort dingen. Eigenlijk valt het gewoon in de categorie humanisme, want het is onderdeel van humanisme. Maar humanisme is niks anders. Kun je een one-liner van. Die is niet van mij, maar ik gebruik hem graag. Humanisme, dat is christendom waar Christus buiten gezet is. Dat is Laodicea, waar de Heer aan de deur staat te kloppen, maar niemand laat hem binnen. En dan hou je dit over. Is het dan niet goed dat we voor zorg hebben voor elkaar? Ja, maar eigenaardig genoeg. Dat vind je normaal gesproken niet in de wereld. Wat je daar vindt, is wat ook in het hoofdstuk staat. Sorry. Wat ook in het hoofdstuk in 1 Timotheus 5 staat. Zo iemand, zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen. Dat wil zeggen dat de familie zelf ervoor moet zorgen. En dat wij als mens zorg dragen voor. Onze maagschap, onze familie, dat is het eigenlijk. Zie? Het is niet onchristelijk, maar dat is, vind je buiten het christendom ook, zal ik maar zeggen. Zoiets. En wat hier besproken wordt, is dus inderdaad dat gelovigen als zodanig zorg zouden hebben voor elkaar, ook maatschappelijke zorg. Ik ga er liever niet naartoe, want dan wordt het een eindeloos verhaal. Maar in Handelingen 2 lees je toch in enkele zinnen ineens dat ze dat die gelovigen volhadden in de gemeenschap en de breking des droods en de gebeden enzovoorts. Maar ook dat ze materiële zorg hadden voor elkaar en dat ze hun bezittingen onderling deelden, zodat er niemand armoede leed enzovoorts. Dat soort zaken. En je vindt het later ook in de loop van de boekhandelingen vind je dat terug. En in de Paulinische brieven bij gelegenheid ook. Dat er inzamelingen zelfs gehouden worden onder de heidenen. Om de moedergemeente, de moederkerk in Jeruzalem te ondersteunen. Omdat ze daar zwaar verarmd waren. Hebben jullie nog? Ja. Hebben jullie op het zendingsveld te collecteren voor de... Voor waar het vandaan kwam. Dat gebeurt in de Bijbel dus wel, dat soort dingen. Nou ja. Vandaar dat er ook nog even een aanwijzing gegeven wordt van ja, maar het blijft gewoon zo dat de familie voor de eigen familie moet zorgen. En dat de kinderen voor de ouders moeten zorgen enzovoorts. Zie? En voor zover dat dan niet gebeurt of niet gebeuren kan of onmogelijk is, ja, dan moet het anders opgelost worden. En toen lazen wij wat de apostel schrijft van... Je moet wel weduwe, ja, maar wel die waarlijk weduwe zijn, die echt geen andere bron van inkomsten hebben. En dan nog waren we bij vers 9, dat een weduwe gekozen worden. Ik heb u gezegd dat gekozen, dat betekent gewoon erkend worden als zodanig. Toegevoegd worden aan de tabel. Geïnventariseerd worden. Dat een weduwe gekozen worden niet minder dan voor 60 jaren... welke eensmansvrouw geweest zijn enzovoort. Want er zit meteen aan vast dat die materiële hulp... niet zomaar helemaal 100% vrijblijvend is. Er wordt namelijk gedacht... dat wordt ook trouwens in de Bijbel gewoon gezegd, dat wie niet werkt, die zal ook niet eten. En waarschijnlijk moet je hem ook omdraaien, maar zo heb ik hem in de Bijbel niet gevonden. Als iemand dan eet, ja, dan moet hij ook... En dat is het idee wat hierachter steekt. Want dan gaat het dus om mensen die op een of andere wijze betrokken worden in het werk dat zo onder de gelovigen gedaan zou moeten worden. En daar krijgen ze dan eventueel vergoeding voor, of hoe dat maar heten mag. Ik zei niet dat het werk is wat gedeclareerd kan worden en dan betaald wordt. Ik zei ook niet, ze krijgen een vast salaris en als er dan wat nodig is, dan worden ze opgebeld of ze even gauw kunnen komen. Omdat er niemand anders is om de koffie te zetten. Zoiets, dat zei ik ook niet. Hoe dat precies moet. Ik ben blij dat ik daar zelden in betrokken word in zulke dingen. Het liefst ook helemaal niet, want ik heb daar ook geen verstand van. Er zijn anderen die dat veel beter kunnen dan ik. Maar toen maar. Maar dat het zo zou gebeuren, ja, zo is het inderdaad. Als ik dit hoofdstuk lees, moet ik altijd denken aan een zuster die wij Tante Clara noemden, Van Dijk. Die werd op jonge leeftijd weduwe bij ons in Bodegraven. Betrekkelijk jong, dat kan ik zeggen vanuit mijn leeftijd. Ze was betrekkelijk jong. Maar de rest van haar leven was ze de secretaresse, zat ze op kantoor bij mijn vader. En dat was het dan. Gewijd aan de dienst van de Heer. Of ze er blij mee was, ja, niet de aanleiding daartoe, natuurlijk. Maar het is wel zo gegaan en zo ken ik er meer hoor. Ook nog jongeren zelfs wel. Want zo gaat dat dan. Dan is daar die gelegenheid en dan, nou ja, en ja, doe maar. En daarom heet het ook, daar hadden we het ook al over natuurlijk. In de eerste plaats over die weduwe uit vers 9 en 10, daar wordt er nogal wat over gezegd. Er wordt zoals eerder over de opzieners en de diakenen enzovoorts. En nu krijg je dan ook nog vers 11, maar neem de jonge weduwe niet aan, want als zij weelderig, let op, neem ze niet aan. Het wordt toch een soort arbeidsverhouding waarbij je dit soort termen gebruikt. Hè? Neem ze niet aan, want als zij iets geworden, weelderig staat. Hè? Ik heb het nog nagekeken en toen stond er ergens in het Engels, maar ik kan het niet uitspreken, voluptueus, weet je wat het is? Voluptueus. Is dat goed Fries?
Ja, dat is eigenlijk wat stevig, zeg maar.
Ja. Het schijnt iets met hormonen van doen te hebben, maar meer heb ik er niet van begrepen. Ik weet het echt niet. Maar er staat gewoon, als ze weelderig geworden zijn tegen Christus, dat wil zeggen in de plaats van.
Hartstocht staat in de NBV. Hè? In de NBV staat hartstocht.
Nou ja, dat is zoiets, ja. Hartstocht. Als ze hartstochtelijk geworden zijn tegen Christus, niet na Christus, maar in plaats van. Want dat moet u onthouden, tegen is gewoon in plaats van. Hè? Zo willen zij huwelijken, hebben de oordeel omdat zij haar eerste geloof hebben teniet gedaan. Dan gaat dat dus wel, dan zijn ze eerst betrokken bij het werk des Heren en dan ineens dan hebben ze andere bezigheden enzovoorts. Ja, en dat is. Of het verboden is, nee, wij leven uit de genade. Maar het levert wel problemen op. Het is bovendien een onnatuurlijke gang van zaken. Begrijp u? De gang van zaken is dat wij betrokken zijn in wereldse activiteiten. Daar staan we in. We moeten daarin aan de kost zien te komen. Wij moesten ook wat worden later. Dat werd ons als kind al gevraagd toen we al 2 jaar waren. Werd ons gevraagd wat wij worden wilden. We hadden geen idee waar het over ging. Maar dat is ook heel lang zo gebleven eigenlijk. Maar goed, toch, je moet later wat worden. Maar de aardigheid is dat het een mooie stap vooruit is als je niks meer hoeft te worden. En als je dat zo achter je kunt laten en betrokken bent voor de 100% in de dienst van de Heer. Of dat bestaat? Nee, dat denk ik niet. Maar dat geeft niet. Voor het verhaal kan het toch. Ik ben tenminste blij dat ik ooit in de gelegenheid was. Of de moed had, dat weet ik allemaal niet precies. Moet je het bekijken. Om tegen de baas te zeggen, nou is het genoeg, ik ga weg. Ik ben nooit meer teruggekeerd, zal ik maar zeggen. Ik denk er nog vaak aan, overigens. Maar dat is het dan. Vrijgemaakt om iets anders te gaan doen. De weg terug. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Maar dat is niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat u en ik waren zondaren in deze wereld. Wij zijn vervolgens met Christus gestorven en begraven. En dus vrijgemaakt heet dat. Stond hier niet op het bord aan de weg. Wat stond er? Nederlands gereformeerde kerk, geloof ik. Hè? Nederlandse gereformeerde. Ik heb weer niet goed onthouden. Maar goed, bij sommigen staat er zelfs vrijgemaakt op. Maar als je vrijgemaakt bent, dan ben je vrijgemaakt om de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. Je bent vrijgemaakt van de een om de ander te dienen. Sommigen hebben een raar idee over die vrijheid waarin ze geplaatst zijn als kinderen Gods. De bedoeling van die vrijheid is dat we die vrijheid hebben omdat we geen banden hebben. Dat we vrij zijn om de Heer te dienen. En dienen zullen we. Deze knechten van God zijn we allemaal. Als kinderen God zijn we het allemaal. Hoe dan ook. Begrijp je wel? Nou goed, dus als ze jonger zijn dan 60, dan moeten ze eigenlijk zelf maar aan de kost zien te komen. Ik weet het, je kan er dikke boeken over schrijven volgens in welke mate dat toepasbaar is en waaraan zo'n vrouw dan moet voldoen om dan toch in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de diaconie enzovoorts. En of ze wel in staat is om te werken, of er wel passend werk voor er is en of het wel voldoende betaald is. Maar daar heb ik het niet over en heeft Paulus het ook niet over. Het gaat om het beginsel. kennelijk rekent hij de 60 voor, als een leeftijd om met pensioen te gaan of zo. Als je 60 bent, dan word je niet geacht nog langer helemaal 100% voor jezelf te kunnen zorgen. Toch? Of dat veranderd is in de loop van... Ja, tegenwoordig moet je tot je 67ste door. Ja. Of tot 79,5. Nou ja, weet ik het. Klopt allemaal niet. Hoe dat ook zij, neem de jonge weduwe niet aan. Het tegenovergestelde van vers 9. Dat een weduwe, gekozen heet het daar in de vertaling, niet minder dan van 60 jaar, maar dan vers 11. Maar neem de jonge weduwe niet aan. Want als ze weelder geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken, hebben de oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben teniet gedaan. Daar komen ze dan op terug. En geloof, als je het niet begrijpt, zeg ik altijd bij het woord geloof, dan vul je in trouw, de eerste trouw. Want ja, als ze dan gaan huwelijken, dat heet dan ook trouwen, maar goed. Als ze dan gaan huwelijken, dan hebben ze eerst een andere verantwoordelijkheid. Dat is ook een eerste verantwoordelijkheid. Zie? Daarom zegt Paulus, wie trouw doet goed, maar die niet trouw doet beter. Dan hebben wij het volgende opgevonden, behokken. Dan kunnen we zeggen dat we niet getrouwd zijn. En dan doen we beter dan degene. Ik heb dat argument nog nooit gehoord eigenlijk. Maar. Dus gratis vanavond. Ik heb het er ook niet op. Maar ja. En Paulus zegt, ik wilde wel dat iedereen was zoals ik. Het is ook niet wat hoor. Vrijgezel. Nee, weduwnaar was de man. Hè? Als u mij zou vragen, zou ik zeggen, weduwnaar. Ja. Het heeft voordelen. Het heeft voordelen. Maar ja, dat zei Cruijff ook al. Dat elk nadeel zijn voordelen heeft. Dus ja, het heeft voordelen. En vele nadelen ook. Maar je hoeft met minder mensen rekening te houden, dus schijnt het. Toch? Ja. Doe maar. En meteen ook leren zij, vers 13, het is niet vrouwvriendelijk hoor, wat Paulus vertelt hoor. Ik waarschuw u maar even. En ik zeg er maar bij dat niet ik dat vertelde, maar dat Paulus dat vertelt. Hè. Meteen leren zij ook, beneden de 60, ze hebben niks te doen. Ze krijgen een bijdrage van de gemeente enzovoort. En geeft ze alle vrijheid om ledig om te gaan bij de huizen. Komen ze overal koffie drinken, weet je wel. Dan ze hebben toch niks te doen. Ja. En zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig. Dat wil zeggen, geneigd tot roddelen. Ja, ze hebben verder niks te doen. Hè. Tegenwoordig doen ze dat op de televisie, roddelen. En al die zenders doen dat. Hè. Dat noemen ze een talkshow. Want Nederlands kennen ze ook al niet meer. Maar het heet een talkshow. Ja, alleen al die naam. Nou ja. En maar roddelen. En ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt. Tjoh, was dat toen ook al zo. Dat is 2000 jaar geleden. Maar dat is nog zo. Dit is een schitterende remedie tegen al die flauwekul. Dat is gewoon werken. Want iets te doen hebben. Liefst iets zinnigs. En anders dan krijg je de arbeidstherapie. Ik heb ze gekend, ook oude mensen. Die werden van huis gehaald, 's morgens met een busje. En dan gingen ze naar arbeidstherapie. Want anders dan werden die mensen ook gestoord, zal ik maar zeggen. Ze zitten de hele dag bij de geraniums. Heb je wel eens achter de geraniums gezeten? Moet je last hebben van je luchtwegen, zeg. Dan zit je achter de geraniums. Erg is dat. Ja. Maar naar arbeidstherapie en wat ze daar dan deden, heb ik nooit begrepen. Ja, maar het werkt wel. Dat zei ik net, toch? Dat het werkt. Wel. Goed. Je moet iets te doen hebben. Ledigheid is... Juist. Ik heb het niet uitgevonden, Paulus ook niet. Dit is een bekend verschijnsel. Een mens moet iets te doen hebben, liefst iets waarbij hij dienstbaar is. Heb je dat wel eens gelezen in Filippenzen 2? Er staat over de Heer Jezus Christus dat hij in de gestaltenis Gods het geroof geacht heeft om niettemin de mensen gelijk te worden en de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Als je dat drie keer gelezen hebt, dan weet je dat een mens is dus een dienstknecht. Het is nog het woord voor slaaf ook. Dus een mens wordt niet tot slaaf gemaakt. Een mens is sowieso een slaaf. En dat is goed voor hem. Hij moet iets te doen hebben. Hij moet verplichtingen hebben. Als hij die niet heeft, dan weet hij niet meer wie hij zelf is. Dan raakt hij van slag. Dan moet hij naar de Himalaya of zoiets. In ieder geval ergens naar het oosten. Op zoek naar zichzelf. Hè? Dat doen mensen toch? Op zoek, ze weten niet wie ze zijn, dan konden ze niks doen. Niks zinners. Misschien doen ze wel wat, maar. Want iets zinners doen geeft een mens identiteit. En zelfrespect. En dat soort dingen zijn belangrijke dingen. Het maakt een mens tot iemand. Men zegt, een mens moet in zijn leven het verschil maken. Hij moet iets betekenen voor zijn omgeving, dan is hij wat. En als hij dat niet is, op geen enkele manier, dan had hij net zo goed niet kunnen leven. Dan is het niks. Maar ja. Doe maar. Moet er niet te lang over te praten. Ik denk eerlijk gezegd dat als je er hier te lang over nadenkt, dan kom je ook nergens. Ik heb ook geen respect meer voor wat tegenwoordige opvattingen over antropologie en over de mens en over de psychologie enzovoort. Wat men er tegenwoordig van maakt, officieel dus, hè? Helemaal niks. Maar wat hier staat, dat klopt precies. Een mens moet iets te doen hebben. Dan betekent hij wat en dan kan die vergenoegd, dat is een mooi woord, genoeg, vergenoegd. Tevreden is niet het goede woord eigenlijk. Maar goed, dan kan hij vergenoegd zijn brood eten. Dan heeft hij toch weer wat gedaan. Dan betekent hij toch weer wat. Zie? Dat is toch een probleem van zoveel mensen die maar zitten en niks te doen hebben. Ze mogen dikwijls ook niet eens wat doen. En ze krijgen wel een toelage, er wordt wel voor gezorgd. Als ze wat nodig hebben, krijgen ze, maar ze mogen niet werken. Of ze willen niet werken, die zijn er ook natuurlijk, dat weet u ook allemaal wel. Maar ja, dat is niet goed voor de geestelijke gezondheid hoor. Voor de lichamelijke ook niet, trouwens. Dus ja, dit zijn gezonde dingen wat hier beschreven wordt. Goed. Wat moet je doen tegen die lui die ledig omgaan bij de huizen en klapachtig zijn en ijdele dingen doen en spreken? Nou, je moet ze een baan geven bij de televisie. Dan kunnen ze bij Veronica Insight of zo. Hoe heet dat programma eigenlijk?
Ik kijk er nooit naar. Dus
ik ook niet. Ik weet nog net de titel en dan ben ik al weg. Ja. Maar toch? Dan onzin praten. Geef die mensen wat te doen, maar ja. Kortom, ik wil dan dat de jonge weduwen, staat hier dan, omdat het woord geleend is in vers 14, uit vers 11. Ik wil dan dat de jonge, of dat terecht is dat er weduwe staat, jawel, maar eigenlijk gebeden erg voortvarend, maar het is niet onjuist. De vertalers willen maar aangeven dat het woord jongen slaat op iets dat vrouwelijk is. Jonge vrouwen dus. Dat zou de neutrale uitdrukking geweest zijn. En dat het dan toch weduwen wordt, is omdat dat woord en de volledige uitdrukking al staat in vers 11. Maar of het alleen voor weduwen geldt, is nog maar de vraag. Ik wil dan dat de jonge vrouwen, weduwen, huwelijken, kinderen telen, Nou krijg je de discussie of een vrouw die bijna 60 is, 58, oké. Okay. En dus nog niet in aanmerking komt voor de... Ja, of die nog kinderen moet krijgen of kan krijgen enzovoort. Ja, ik denk dat het een onzinnige discussie is eigenlijk, hè. Dit is geen wet met voorschriften die juridisch waterdicht zijn. Dit zijn algemene aanbevelingen. Als het niet kan, kan het niet. Dan niet. Ik wil dan dat... Dit is het eerste optie. Dat de jongen huwelijken, kinderen telen, hebben ze wat te doen. Het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. Kortom, dat ze doen de dingen die inderdaad vrouwelijk zijn. Alleen ja, tegenwoordig heeft men ter discussie gesteld welke dingen dan vrouwelijk zijn en welke niet. Dus ja, want zelfs de natuurlijke orde wordt ter discussie gesteld, omdat men meent dat dat ook te veranderen is als we maar goed genoeg ons best doen. En dan stellen we er iets anders voor in de plaats. Afgezien daarvan, ook die discussies, die zijn eigenlijk ook specifiek christelijk. Nee, ze zijn in strijd met de Bijbel, maar het punt is dat men Christus buiten de deur gezet heeft en nu staan alle normen en waarden op losse schroeven. En dan moet men opnieuw iets inrichten. In andere culturen waar christendom geen rol gespeeld heeft, zal ik maar zeggen, althans geen dominante, hebben dit soort discussies helemaal niet, hoor. En daar geloven ze ook niet in een Big Bang waaruit de hele wereld zou ontstaan zijn, miljarden jaren geleden enzovoorts. Echt niet. Maar het is typisch iets van, wij geloven dat God hemel en aarde gemaakt heeft in het begin, dat hebben we God afgeschaft. En hoe is het dan gekomen? Nou ja, vanzelf. Ja, dat moet dan wel, want er is niks anders. En daarna moet je nog een heleboel onzin erbij bedenken om het verhaal aannemelijk te maken en het een schijn van wetenschappelijkheid mee te geven enzovoorts. Het is volkomen bespottelijk. Ik ben van mening dat men in heel wat culturen terecht op ons neerkijkt hier in het Westen. Wat zijn dat voor idioten daar? Die denken dat de dingen vanzelf ontstaan zijn, die het verschil tussen man en vrouw niet eens meer kennen enzovoorts. Toch? Dat meen ik, hoor. Want in zo'n wereld leven wij tegenwoordig. Daar kan je wel serieus over doen, maar dat heeft geen enkele zin. Het is niet serieus, het is volkomen bespottelijk. Maar dat komt omdat als je de heer buiten de deur zet, ja, dan ben je aan de diabolos overgeleverd door één werper. Zo gaat dat. Nee, in andere landen hebben ze dan nog zelf een god uitgevonden. Of meerdere goden die ze ervoor houden dat die hemel en aarde gemaakt hebben. Of die voor de wind zorgen, of voor de regen, of voor de vruchtbaarheid, of weet ik veel. Dan hebben ze toch nog iets aan normen en waarden. Hebben ze wel zelf bedacht, grotendeels, zoals de Bijbel dat zegt. Maar goed, dat hebben ze dan toch. En wij hier in het Westen hebben niks meer. Want we geloven niet in de onzinnelijke dingen, toch? We geloven niet in boze geesten ook. Laat staan in de baarlijke duivel, maar ook niet in een baarlijke God, toch? En als je onder de historiciteit van Jezus niet uit kunt, dan zeg je, ja, het was een aardig mens, maar ja, was slecht aangepast. En of hij was zijn tijd ver vooruit, of hij was zijn tijd ver achteruit, of iets dergelijks. Hij heeft het verkeerd gedaan, had een cursus leiderschap moeten volgen. Politicologie en zo, weet je veel wat. Dat zijn de dingen die je dan overhoudt. Ja, niks dus. See? Nou goed, ik wil dan dat de jongen Huwelijken, kinderen telen en het huis regeren geen oorzaak van lastering aan de wederpartij. Heb u dat? De wederpartij. Aan de wederpartij. Maar u weet hoe dat de wederpartij, dat eigenlijk gewoon het woord is voor Satan. De vertaling van het woord Satan. Begrijp me niet verkeerd, het woord Satan staat hier niet. Maar het is toch een synoniem, de tegenpartij. Zo wordt de naam Satan, het woord Satan toch gewoon vertaald, de tegenstander. De andere kant, de vijand. Nou ja, de wederpartij. Want enigen hebben zich alreeds afgewend achter de Satan. Of je dat satanisme moet noemen, nou, daar verstaat men wat anders onder. Maar men zal goed begrijpen, en ook dat zijn we kwijtgeraakt, geloof ik, voor een groot deel. Men zou goed begrijpen dat de wereld als zodanig niet maar onder de invloed van Satan zich bevindt, maar geregeerd wordt door Satan. Dat hij problemen heeft met zijn heerschappij en dat hem niet alles lukt wat hij zou willen, dat is kenmerkend voor iedereen die ooit aan de macht geweest is, waar dan ook. Je probeert wat, zal ik maar zeggen, en het lukt niet altijd, toch? Dat is toch in de politiek ook zo? U weet toch hoe het met Nero afgelopen is? Oh. Oké, okay. Weet je hoe het met Napoleon afgelopen is? Ja. Hoe heette die man ook alweer? Die Duitser, hoe heette die ook? U weet toch hoe het met hem afgelopen is? Ja, met Saddam Hussein hebben die ook nog gekend? Wat denk je hoe het gaat met Poetin? Met die Assad enzovoort. Hoe het met die lui afloopt. Wat zei je? Timmermans? Oh, no. Nee, laat maar. Wat denk je hoe het met die lui... Wat denk je hoe het met die lui afloopt? Niet goed, want ze krijgen het toch niet voor elkaar wat ze zouden willen. Dat is maar goed ook. Maar ja, hoe dan ook. In alle gevallen, er steekt altijd de duivel achter, hoor. Die heeft belang bij een vrederijk op aarde. En de hele mensheid verenigd onder één wereldregering. Zo van de Verenigde Naties onder één wereldregering. Toch? Nee, of moet je zeggen een volkenbond. Onder één... En daarmee de oorlog uitbannen. Ze vertellen je tot vandaag dat het nut van de Europese Unie is dat we al zoveel jaren geen oorlog hebben gehad in Europa. Hebben die lui niet opgelet? Lezen die lui geen kranten? Oorlog in Europa. We hebben zat oorlogen gehad in Europa sindsdien. Alleen niet meteen hier bij Lobby de grens over, zal ik maar zeggen, maar iets verder weg. Kom op zeg. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Dat is allemaal flauwekul. Je kunt er je best voor doen, maar het gaat niet werken. Niets gaat werken overigens. Het enige wat werkt, wat de uitwerking heeft, is geloof in de Heer Jezus Christus. Dat maakt van ons een ander mens. Met een andere positie, een ander zelfbeeld, een andere toekomstverwachting enzovoort. Het enige wat iets kan veranderen. Dat is genade, heerschappij van genade in plaats van wet. Dat is het. Alleen het doel van de prediking van de genade is niet het brengen van wereldvrede. In ieder geval in onze dagen nog niet. Het doel is nu voorlopig alleen de verzameling van die gemeente van eerstgeborenen. Zie je? Maar als men daar geen deel aan heeft of zich daarvan afwendt, is men noodzakelijk, omdat er geen enkele andere optie is, is men noodzakelijk het voorwerp van de Satan, de tegenstander. Dan zit je in die wereld waarvan we net gezongen hebben. Dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Dat is die wereld die door de duivel geregeerd wordt. En al die lui die zeggen, wij hebben een God en dit is de enige echte almachtige God die de wereld in ze enzovoort. Die praat over de duivel, dat kan niet anders. Dat is degene die dat doet. En je kan het ook zien. Maar kijk nou maar eens rond in de wereld. In vandaag, gisteren en eergisteren en 100 jaar terug. En de hele geschiedenis door. U denkt toch niet dat God het allemaal overhoop gehaald heeft? Onze God, onze verlosser. Dat is de duivel die dat doet. En de Heer laat het gebeuren. En lacht erom. Zegt mijn Bijbel. Die ook toch, die van jou toch ook, hoop ik. In Psalm 2. Ja. De duivel die lacht daarom. Of de Heer lacht daarom. En hij zegt, wat zijn ze toch bezig? Ik heb mijn zaken al lang voor elkaar. Er is niks meer aan te doen. Zie? En de tijd komt dat die zoon zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid de volkeren zal verschrikken. Toch? En voor die tijd zou men die zoon kussen, omdat men niet op de weg zou vergaan, enzovoort. Psalm 2. En dat is die wereld. Ja, sorry. Zie? Dat is een ernstige boodschap. Ja, dan moet je uit verlost worden. Dat is het nou juist. Maar dat is de blijde boodschap. Dat dat kan. En dat is de weg van dood en opstanding. Zie? Daar gaat het over. En als je dat niet wil of daarvan afkeert, dan heb je je afgewend achter de Satan. Elders, dat is in 1 Korinthe 5, zegt de apostel Paulus dat er zijn onder ons die je ook moet loslaten en overgeven aan Satan. Dat betekent, als die mensen dan inderdaad kiezen voor de wereld en voor de oude mens enzovoort, dan kiezen ze voor het rijk van de duivel. Dan moet je ze laten gaan. Dat is hun keus. De zulke over te geven aan Satan heet het dan. Hè? Ja. Niettemin kan dat later weer veranderen. Ja, de hele wereld is vol met verandering. Dus doe maar. Maar het is zwart-wit hoor. Enigen hebben zich alreeds afgewend achter de Satan. Dat is heus hetzelfde als Demas heeft mij verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. De tegenwoordige wereld. Dat is 2 Timotheus 4 vers 10 waar dat staat. Demas. Demas betekent zoveel als het volk. U weet wel, van democratie enzovoort. Demos. Hij heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus die zou dat lied nou niet meegezongen hebben wat we net zongen. Dat is mijn wereld wel. En misschien wat hele goede bedoelingen. We moeten van die wereld toch een betere wereld maken. Of zoiets. Laten we ons daaraan wijden. Enzovoorts. Laten we ons daaraan committeren. Een comité vormen. Laten we daar ons aan wijden. Ja, dat heeft geen zin. Althans niet op de langere termijn. En daar gaat het maar om. De Heer brengt er toch een oordeel over. Het is van de oude mens, het is de oude schepping. Enzovoorts. Het is tragiek van al die mensen die menen dat wij de Joden, dat is niet het goede woord, ik moet zeggen, de Zionisten moeten helpen met de opbouw van de staat die ze Israël noemen. Dat kan je wel doen, maar straks komt de Heer en die laat geen steen op steen. En dan kan je wel zeggen, breng de Joden thuis en dan menen dat dat in dat land is. De Bijbel zegt, er zal geen leven overblijven, niks. Omdat de Heer er zijn oordeel over zal brengen. Wat voor zin heeft dat? De Heer zelf zal zijn volk verzamelen, maar niet nu. Dat is pas na de 70ste week van Daniël. Dit in onze dagen. Heb je dat? En als je het in je hoofd haalt om op een zondag, een ochtend of middag of avond ergens te spreken over de 70ste week van Daniël, dan krijg je het horen, ja, daar zitten de mensen niet op te wachten. Ze moeten een korte praktische toespraak hebben waar ze maandag ook mee kunnen. Ja, nou ja, dan niks dus. Zo raak je de Heer en zijn woord vanzelf kwijt. Zo gaat het. Echt wel. Nou ja. Enigen hebben zich al reden afgewend achter de Satan. Nou, het zijn er heel veel, Paulus. En dan vers 16. Zo enig gelovig man. Hier vul je dus niet in gelovig weduwnaar. Dat was mijn eventuele bezwaar tegen weduwe in vers 14. Ik had logisch gevonden dat de vrouw zou gestaan hebben in aansluiting met wat er verder volgt. Zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwen heeft. In de familie dus. Dat die haar genoegzame hulp doet. Dat wil zeggen hulp die genoeg is. Hè? Dat is genoegzaam. En vergenoegd zijn, dan is het genoeg. Dat die haar genoegzame hulp doet en dat de gemeente niet bezwaard worden. En bezwaard worden, dat wil zeggen, tot last zou hebben. U weet wel, als men financieel verantwoordelijk is voor iemand, dan heet dat dat je iemand tot last hebt. Broeder Brand zei dan altijd, vrouw en kinderen tot lasthebbende, was zijn uitdrukking. Spottende uitdrukking, tot lasthebbende. Ja. En de gemeente kan ook wel tot last hebben. Dan moet er toch voor, op een of andere wijze zorg voor dragen. Maar eerst de eigen familie dus, staat hier opnieuw. Omdat zij degene die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen mogen. Dat wil zeggen, als iedereen tegenwoordig maar die hulp moet krijgen, ja, dan wordt het moeilijk om daar allemaal in te voorzien. En dus zegt Paulus, het gaat alleen om degene die dat echt nodig hebben en daar verder niemand anders is die daarvoor kan zorgen. Heel simpele zaak. Dat wil zeggen, men moet daar niet te voorbarig mee zijn met anderen te helpen. Dat betekent het, hè? Toch? Er wordt er voorzichtig mee zijn. Er wordt al gauw misbruik van gemaakt. Of het leidt tot misbruik. Dat is wat hier beschreven wordt. En mocht u dat in onze gemeenschap van gelovigen niet herkennen, dan herkent u dat waarschijnlijk wel degelijk in de maatschappij. Hoe dat gaat. Er zijn er zat die zeggen, waarom zou ik meer gaan werken? Ik zou wel willen, maar het levert me niks op. We zitten in zo'n systeem dat als je over een bepaald niveau heen komt, dat heet nivellering, hè? Als je over een bepaald niveau heen komt, wordt het je gewoon afgepakt. Het schiet helemaal niet op. Dat kan helemaal niet. Vandaar dat er zoveel mensen geen volle werkweek maken. En toen heeft men uitgevonden dat men de werkweek dan maar korter maakt. Ja, als je zo doorgaat, werkt er straks niemand meer. Toch? Ik doe ook niet mee, dus ja. U wel? Oké, ik weet het niet. Ik vraag me dat altijd af, hoeveel zijn er eigenlijk die werken? Ik ken wel een boel mensen die leiden het werk, geven leiding aan het werk. Die werken dus niet, die geven alleen leiding. Maar wie er dan het werk doet. Jij broeder, dan loop je nog de ladder op en zo. Ook niet meer. Je geeft leiding, je zegt ontmoet. Ja.
Met lange ei.
Ja. Ik las laatst iemand die zei, als we nou al dat management uit het onderwijs weghalen en de kosten, het geld dat je dan overhoudt gewoon geven aan de onderwijzer zelf, dan heb je meteen het probleem opgelost. Dan heb je onderwijzers genoeg, die verdienen ook goed aan ze. Ze kunnen ook een huis kopen en al dat soort dingen meer. Ik denk ook dat het zo is, maar ja. Je krijgt dit soort dingen terugdraaien, dat is haast niet te doen, hè. Dat is zo moeilijk. Ja. Onze zaak verder niet. Dan hebben we de weduwen en de... Ja, de oude mannen hebben we gehad, de weduwe hebben we gehad. De weduwe kregen erg veel aandacht. Vrouwen die dus afhankelijk zijn van anderen. Dan staat er ineens, ik aarzel altijd, want ik ben, dus een verse die ik liever niet bespreek. Maar vers 17. Maar er staat dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Wat ouderlingen zijn, hebben we besproken, dus dat hoef ik ook niet meer te doen. Hè? Dat was naar aanleiding van hoofdstuk 3, eens opzienersambt. Dat hebben we gezien dat een opziener, ouderling, een herder, een leraar, dat het allemaal aanduidingen zijn van precies hetzelfde. En in het bijzonder hebben we gezien dat het betekent dat zij het woord bedienen. Anders heten ze namelijk diakenen, dienaren. Uit hoofdstuk 3 vers 8. Dat wordt hier bevestigd met de toevoeging voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Dat wil zeggen, dat is niet het enige wat ze doen, maar het is primair is het dat, daar gaat het om. Dat ligt voor de hand. Het werk Gods bestaat primair uit de verkondiging, dan wel het onderwijs van het woord van God. Dat is omdat God per definitie woord is, volgens Johannes. Of anders, God per definitie spreekt. Dus God is ermee gediend dat zijn woord klinkt, dat wil zeggen doorverteld, doorverkondigd wordt. Voor zover God onderwijs geeft, dat doet hij volgens de psalmen in elk geval. Zou dat onderwijs ook doorgegeven worden, zo simpel is het. Dat zijn die ouderlingen. Dan staat er die wel regeren, maar daar tref je dus de invloed van Dordrecht. Want er staat niet een woord voor regeren. Ook niet voor de regie houden, want regeren wil eigenlijk zeggen de regie houden. Hè? En dat komt weer van regelen en zo. Het woord dat er gebruikt wordt betekent letterlijk, het werkwoord betekent letterlijk voorstaan. Iets uitgebreider, vooraan staan. Dat wil zeggen, men heeft het geïnterpreteerd alsof het zou slaan op regie, dat wil zeggen heerschappij over de gemeente. Dan heeft men het over kerkvorsten, immers. Maar we hebben in de tijd, dat weet ik vrijwel zeker, hebben wij 1 Petrus 5 gelezen, de eerste verse, waar je immers die opzomming hebt. Ik ben een ouderling en jullie ook, en we moeten opzicht hebben over de kudde. Dus dan heb je de herder en de opziener bij elkaar enzovoorts. En er staat erbij niet als heerschappij voerende over het erfdeel des heren of zoiets. Dat wil zeggen, het gaat niet om regeren, het gaat niet om heerschappij. Het gaat om voorstaan. Prohistemie, voorstaan, dat is gewoon het woord wat hier gebruikt wordt. En de variant is voorgaan. Dat waren de werkwoorden en de zelfstandige naamwoorden. Dan krijg je dus een voorstander. Staat in de Statenvertaling, voorstander. In het Nederlands kennen we het ook. Je bent ergens een voorstander van. Dan loop je voorop, dan sta je vooraan enzovoorts. Of het wordt gewoon voorganger en dat is een wijdverbreid woord. Alleen ja, men vertaalt het soms met leiding geven en zo. MBG staat leiding geven. Ja, ik had een keer een discussie, het was nog voor de radio ook, over leiderschap onder de christenen. Ze dachten, we halen die kleine Aneveld, want die is daar tegen. Dus daar hebben we een discussie. Ik zeg, het komt in de Bijbel niet voor. Toen kwamen ze met NBG, was ik helemaal niet op bedacht. Ja, want daar staat het, in Romeinen 5 staat dat, of Romeinen 12 staat dat. Hè? In de Statenvertaling staat dan die een voorstander is. Maar ik geloof dat ze het dan vertaald hebben met die leiding geeft. Ja, geeft, leiding heeft, dat zou, nog, zou misschien nog net zo ver opgerekt kunnen worden. Iemand die namelijk vooraan gaat. Ja, je hebt kans omdat mensen redelijke schapen zijn, of soms onredelijke schapen, maar toch een soort kuddedieren. Je hebt kans dat er dan iemand achteraan komt. Onder het motto, als er één schaap. ja. Nou ja, zoiets. Ja, dat kan. En dat is ook een vorm van leiding geven natuurlijk, hè. En bij sportwedstrijden hoor je dat ook. Bij hardloopwedstrijden of fietsen of weet ik veel, Formule 1. Dan is de vraag, wie gaat er aan de leiding? Ja, je dacht dat een ander was, maar er wordt een pitstop gemaakt. En dan is het, ja, nou gaat die aan de leiding. Ja, of die het leidt, nee hoor, hij wil gewoon de eerste thuis zijn. Maar de, ja, een leuk spelletje is dat. Maar doe maar. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Je moet die mensen hebben die van bovenaf een beetje zitten te kijken van dit moet zo en dat moet zo. En dan degenen die geleid worden zijn het willoze marionetten. Dan wel gewoon schaakstukken of damschijven of iets dergelijks. Sommige mensen denken echt dat het zo moet. Die denken zelfs dat God in de hemel ons zo heen en weer schuift. En ze worden ook populaire gedachten bij Alvezonders. Die denken, het komt toch allemaal zoals God het geregeld heeft. Hè? Ja, dat klopt wel wat God geregeld heeft. Maar ze weten niet wat God geregeld heeft. Nee, nou ja. Nee, zo gaat het niet. En zo werkt het in de gemeente ook niet. Maar die wel regeren zijn wel die vooraan staan. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Het staat trouwens ook in 1 Timotheus 3, vers 4. Daar staat, die zijn eigen huis wel regeert. Maar dat is ook dit woord. Dat wil zeggen, voorgaat of voorstaat. Voorbeeld zijn. Alders worden geacht voorbeelden te zijn voor hun kinderen, toch? En in vers 5, want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, is ook datzelfde woord. En dan in vers 12 nog een keer. De diakenen die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Alsof er een grondwet zou zijn of iets dergelijks. Of een autocratie of hoe je dat maar noemen moet. Maar nee, het is voorbeeld zijn en op die manier leiding geven. En als voorstander of voorganger is men verantwoordelijk voor de richting waarin het hele zaakje zich beweegt. Toch? En dat heb je met de herder en de kudde ook. De kudde loopt vooraan en de schapen lopen of rennen erachteraan. Dat is het idee. Zie? Kijk nog even naar Titus 3 vers 8, want daar staat die uitdrukking ook. Titus 3 vers 8. Ja. Mooi. Dit is een getrouw woord. 3 vers 8 van Titus. Dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat geënstelijk bevestigd. Opdat degene die aan God geloven. Er staat gewoon. Degene die God geloven. Zorg dragen om goede werken te regeren. Juist. Nou kun je niet vertalen met regeren. Kan niet eens. En dus staat er voor te staan. En dat is echt wat het woord betekent. Pro-istemi. Voor staan. Zie? Dan ziet u aan dit vers dat het echt waar is wat ik daarover zeg. En in, eens kijken, in 1 Thessalonicenzen. Dan moet ik weer een eindje terug. In 1 Thessalonicenzen. 5 lezen wij in vers 12. Wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders. zijn. Uw regeerders, dat heeft men niet aangedurfd. Dit is goed, die vooraan staan. Zie? Dat is de betekenis van een term. En onderweg had ik Romeinen 12 vers 8 al genoemd. Hè? Dan heb ik ze geloof ik allemaal gehad. We gaan weer terug naar 1 Timotheus. De ouderlingen die wel regeren, die dat goed doen, zal ik maar zeggen, voorgaan en voorstaan, dat die dubbele eer waardig geacht worden. Ik weet niet hoeveel enkele eer is, dus hoeveel dubbel is, tweemaal onbekend is ook onbekend. Dus ik weet het niet. Verder moet ik dan toch volledigheidshalve wel zeggen dat die eer dezelfde eer is als uit vers 3. Dat wil zeggen honorarium. Want daar gaat het over. Wie krijgen er allemaal geld die het nodig hebben? De weduwen heten ze, toch? Ja, en de ouderlingen, dat is wat hier staat. Ja. Die arbeiden in het woord. En dus de leer. Want de schrift zegt, ik vind het mooi, de endossende os zult gij niet muilbanden. Dat is, als Paulus het aanhoudt in 1 Korinthe, ik kijk even, staat er, ja, 1 Korinthe 9. Als Paulus het aanhaalt in 1 Korinthe 9, zegt hij, zorgt ook God voor de ossen? Is dit een wet die over de ossen gaat? Het antwoord is ja, want staat zwart op wit zo in de Mosaïsche wet. Maar het neemt niet weg dat het meteen ook overdrachtelijk toegepast wordt. Ik leerde trouwens, bij een van de bedrijven waar ik ooit gewerkt heb, leerde ik, wie appelen vaart, die appelen eet. Dus ja, hij zat in de levensmiddelen, zal ik maar zeggen. Orderpikken heet dat tegenwoordig. De hele dag orders verzamelen. Enzovoort. Ja, en er waren overal aangebroken flessen en aangebroken pakken. Want ja, het personeel had ook wel eens wat nodig, zal ik maar zeggen. Onderweg. Dat lieten ze gewoon gebeuren. Broeder, zal ik u zeggen, als ze dan iemand niet mochten of iemand kwijt moesten, dan zeiden ze, ja, maar je steelt, dus je eruit. Enzovoort. En voor de rest lieten ze het gewoon gebeuren onder het motto, wie appelen vaart, die appelen eet. Dus, maar het is inderdaad zo, ja. Die os, die loopt door het, die wordt geacht een dorslede te trekken. U weet, trekdieren zijn geen paarden. Trekdieren zijn runderen, ossen. En die lopen dus met zo'n dorslede, heet dat, door het graan dat gemaaid is enzovoorts. En dus eten die beesten daarvan. Ze eten van alles wat onder hun hoeven komt, zal ik maar zeggen. Toch? Nou ja. En wat je er tegen doet, ja, wat je er tegen doet, de beestmuilbanden, daar kan hij niet van eten. Want het is voor de mens bestemd. Veel te duur. En dan rund krijgt wat anders. Nee, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Dat wil zeggen, de arbeider is zijn loon waardig. Hij moet kunnen leven van wat hij doet, van het werk wat hij doet. Normaal gesproken. De idee is dat het werk dat een arbeider doet, levert in de eerste plaats zijn salaris op. En als er dan nog wat overblijft, gaat naar de baas die het geregeld heeft. Maar dat is de volgorde. Logischerwijze. De arbeider is zijn loon waardig. En wat die ouderlingen betreft, ach, ik zal niet uit de school klampen, maar als je dit leest, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan dan anders dan onder 2 of 3 getuigen. Suggereert dus toch wel dat er misschien iemand is die beschuldiging inbrengt, voor wat ook, tegen een ouderling. En die dat alleen maar doet om die ouderling uit zijn functie, uit zijn werk te krijgen. iemand te belasteren zodanig dat het werken hem onmogelijk gemaakt wordt. En als ik uit de school klop, zeg ik, ja, dat is wat er gebeurt. Ja, dat is een van de belangrijkste methoden die de duivel gebruikt, ligt voor de hand, want de hele wereld is vol met dit soort dingen. Dat zegt de prediker ook. Als je in de wereld wat, in de samenleving wat betekent, dan val je ten prooi aan al die mensen die jaloers op je zijn, die je weg willen hebben. Want ze willen op jouw stoel gaan zitten, dat is het. Vandaar dat ze in de Tweede Kamer zijn die mensen alleen maar bezig met de stoelpoten onder elkaar vandaan te zagen. Want ze willen die mensen weg hebben, dat is het. Hè? Of een reden, misschien hebben ze een reden dat ze die mensen willen weg hebben, maar ze zijn daarop gericht. Ja, dan gaat het niet. Dat is met iedereen die in de wereld wat bereikt. Je wordt de prooi van mensen die jaloers zijn. Dat heet nijdigheid. En u begrijpt wat het woord betekent, toch? Hè?
Ja, duivels onderkussen.
Ja. Dan word je weggelasterd. Hoe heet die man ook weer? Trump. Vanaf dat hij zijn hoofd boven de maaiveld stak, wordt die man belasterd en vervolgd. En wordt alles tegen hem samengespannen enzovoorts. En er is altijd wel iets wat je tegen... Het zijn allemaal zondaren, die lui. Maar goed. Maar waarom doen ze dat? Ze willen van die man of ze willen niet. Enzovoort. En dan krijg je polarisatie van. Toch? Het gaat al lang niet meer over wat die man dan doet, eventueel. Maar het gaat om die man weg wil hebben, omdat hij... Nou ja, enzovoorts. En Max Verstappen, ja, precies hetzelfde doen ze ook alle dag. Die wordt alle dagen beroddeld, zolang als hij wereldkampioen is, dat is al een paar jaar. Ze willen die man zwart maken, zodanig dat hij zegt, ja, nou is het mooi geweest, ik ga weg. Dat hij ermee houdt. En dan wordt de weg open voor iemand anders. Hij is gewoon te goed. Zo werkt het echt, hoor. Ik leerde vroeger thuis al de uitdrukking... wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten. Ze geven het werk dat gedaan moet worden... niet aan degene die dat het beste kan doen. Want dat gunnen ze niet. Dus die mag niet meedoen. Heb je dat? Dat is de wereld van vandaag... Je moet sterk zijn om daartegen te kunnen. Nou ja. En hoe krijg je een voorganger weg? Het is toch zo pauze. Dus hoe krijg je een voorganger weg? Als je van je predikant al wil, wat doe je dan? Dat is de eerste methode die gebruikt wordt. Je stuurt er een vrouw op af. Eventueel tegen betaling. Er zijn er genoeg te vinden, schijnt het. Hebben ze mij verzekerd. En dan stuur je die erop af. En daarna... Hè?
Denk je overspellen dan?
Ja. Ik denk dat ik zomaar een A4'tje vol kan krijgen... met name van voorgangers in Nederland aan de evangelische kant... die op die manier uit hun functie gewerkt zijn.
De dominee die mij gedoopt heeft, dus daarmee is het gaan.
Zo werkt het. Dat is wat men doet. Zie? Ja. Wegwerken. En het hoeft niet waar te zijn, maar je komt gewoon met zo'n beschuldiging. Ja, ik zou er een boek over kunnen schrijven, maar nee, dat kan ik niet hoor. Ik heb materiaal genoeg, dat wel, maar zulke dingen kan ik niet. Ik vind het gewoon onzin. Ik vind het idioot. Je kunt gewoon zeggen, mensen zijn allemaal zondaren en dat is het dan. Sommigen weten dat redelijk goed verborgen te houden en anderen niet. En zelfs als er geen zondaren zijn, dan worden ze toch beschuldigd van het een en ander. En we moeten van ze af, want we zijn op hun plaatsje uit. Nou ja, zo werkt het. Maar zo werkt de hele wereld. Dan werkt het in de politiek, in de economie, in het bedrijfsleven... En in kerkelijke kring helemaal. Maar het is de duivelse methode. Laster. Heeft God dat gezegd? Nee, ja, maar hij heeft het anders bedoeld. Weet je wat hij gezegd heeft? Er was niemand bij me. Weet je wat hij gezegd heeft? Nou, dit en dat. En dan gaat het verhaaltje. Maar, krijg je nooit meer terug. Ze hebben mij jaren achtervolgd met kleiname van Leert Alverzoening. Volstrekte onzin, maar dan ook volstrekte onzin. Maar jongens, iedereen wist dat. Op mijn naam van Leert Alverzoening. Hoe komt dat? Ja, omdat iemand ermee begonnen is. En dat vuurtje wordt opgestookt. En ze vertellen elkaar door. En dat is echt waar. Ik heb het zelfs zwart op wit. Mensen die me dan een brief komen schrijven. Ook voorgangers in Nederland schrijven een brief over mijn leer van Alverzoening. En het is gewoon onzin. Dus ze proberen je zwart te maken. En dan, ja. Echt waar. Dat zijn duivelse methodes. En daarom staat er: neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen. Zie? Want, ja. Als je er maar 1 hebt, men kan zoveel vertellen. Want het is oorlog. Hoe dan ook. Overal waar het woord van God gepredikt wordt, is het oorlog. Omdat het gaat om de waarheid tegen de leugen. En dus is het tegen de leugenaar van te beginnen. En die is machtig, die heeft veel personeel ook. Heel wat middelen tot zijn beschikking die wij niet hebben, om zo te zeggen. Toch? Maar ja. En vandaar dit soort taal. Zie? Dan hebben we vervolgens vers 20... Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Dat bestraffen, ach ja, het is een zwaar woord geworden door een wettisch leven en een wettische wereldbeschouwing. Het is trouwens een ander woord in het Grieks dan in vers 1. Bestraf een oude man niet hartelijk. Maar het heeft gewoon de betekenis van terechtwijzen. En terechtwijzen wil gewoon zeggen recht wijzen. Dat is aanmerking maken. Wat is het? Corrigeren. Tuchtigen, dat is weer een zwaar woord geworden, maar dat heb je met een E en een CH. Dat zijn van die harde letters, ja. Nou ja, bestraf die zondige is trouwens ook een zwaar woord binnen dat kader van wet en zo. Maar zondige betekent heus alleen maar ernaast zitten. De naast gaan. Ik zeg altijd, dan zit je zonder. Dat is het woord. Dan gaat er iets mis. Wat er ook maar mis mogen gaan. Toch? Dat wil zeggen, dat kan iets heel ernstigs zijn. Het kan ook iets onbenulligs zijn. En in zo'n geval roepen we dan ook gewoon, oh, dat is zonde. Hè? En dat is de goede betekenis van het woord. Dan is het zonde. Ja. Bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen. Binnen het kader van dit hoofdstuk, dat wil zeggen in de context heet dat. Zou je in de eerste plaats moeten denken aan zondigen in de zin van naast de waarheid zitten. Naast het woord, naast wat de Bijbel zegt enzovoorts. Want er zijn heel wat andere dingen die misschien ook mis zijn. Maar ik geloof niet dat Timotheus daar nou zo nodig betrokken in moet geraken. Heb je dat? Er gaat in het leven zoveel mis. Dat is ook de aardigheid dat het mis kan gaan. Dan waardeer je het weer als het raak is. Hè? Toch? Ja, je mag dan 3 keer gooien, weet je wel. En dan, ja. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid, dat wil zeggen in de aanwezigheid van allen. Het enige voorbeeld wat ik ken, wat mij te binnen schiet, of wat ik serieus acht, dat is dat van Galaten. Ik kijk even of het erbij staat, maar ik geloof het wel, ja. Nou ja. Galaten hoofdstuk. Ja, hoofdstuk 1 is het nog, geloof ik, of is het 2? Korinthe. Het is Galaten 2. Dat is in, vanaf vers 11. Toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht. Dat recht voor zijn raap is dat in goed Nederlands, hè? Ja. Wederstond ik hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was. Dan komt het woord weer. Terecht te wijzen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrokken zich en scheiden zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, dat wil zeggen, zondigden. Ze zaten ernaast, ook letterlijk zaten ze ernaast, dat was wat ze deden. Hè? Zij zonderden zich, u weet wat hier gebeurt? Antiochië is in principe een heidense gemeente, dat wil zeggen niet onder een Joodse traditie of wat dan ook. En toen kwam Jacobus, althans er staat sommigen van Jacobus, en Jacobus was de voorzitter, voorstander in Jeruzalem. Dat weten wij nadrukkelijk, weten we dat uit Handelingen 15. En dat is dus een geloofsgemeenschap, een gemeente van mensen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de Joodse traditie. Tegenwoordig moet je dan zeggen, zij hadden een Joodse achtergrond. Want ja, Messias beleidende Jood hadden ze nog niet uitgevonden toen, hè? Dat weet u, hè? Kan je zelf nazoeken. Wanneer komt de uitdrukking voor het eerst voor? Messias beleidende Jood. Dat is niet zo lang geleden. Goed. Maar ze hadden een Joodse wijze van lezen. Kosher eten en dat soort dingen weer. Die kwamen dus bij die gemeente die helemaal geen Joodse achtergrond had. En toen staat er dat Petrus toen, nou ja, aan Jacobus als het ware tegemoet kwam, en dus ook ineens kosher ging, en nog een paar anderen ook. Die ging. En toen had je ineens twee partijen daar in die gemeente. Nou ja. En dan staat er dus dat Paulus, Petrus en de zijnen in het openbaar heeft bestraft. Ze zeggen, ja, maar dat gaat zo niet. Dat is niet de bedoeling. Je wordt geacht verlost te worden van je. Je wet is gewoonten of geweten. Die woorden worden door elkaar gebruikt soms, hè. Je wordt geacht daar verlost van te worden. Dat je daar niet vanaf bent omdat je, nou ja, daar problemen mee hebt. Dat is tot daaraan toe. Maar je gaat niet, als je er één keer vanaf bent, weer helemaal terug. Dat is de verkeerde richting. Dat is wat ik heb tegen al die propaganda die wij christenen over ons heen krijgen. Dat we ons moeten houden aan allerlei voorschriften met betrekking tot voedsel. En de voedselwetten uit de Mosaïsche wet enzovoort. En allerlei occulte zaken waar wij tegen moeten strijden. Of die we niet mogen of wat dan ook maar. En zo wordt ons dan een geweten des afgods aangepraat. Dan hadden wij dingen, beschouwen wij alle dingen als van God geschapen en heilig, weet u nog. We hebben dat gelezen, dus ze zijn rein enzovoort. Want er is niks onrein in zichzelf, maar dan komen de mensen ons vertellen dat bepaalde dingen onrein zijn omdat het ergens gemeld wordt of wat dan ook. Heb u die? Ja, dat is de verkeerde gang van zaken. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet coulant en tolerant zijn naar die mensen. Want er zijn ook teksten voor die dat zeggen. Dat we ons dan onze vrijheid niet mogen misbruiken en rekening houden met anderen die dan toch, nou ja, enzovoort. Dan zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar het werkt niet andersom. Je bent de Joden, de Jood en de Griek en de Griek. Maar als de Joden niet meer Jood zijn, maar Christen en de Joodse traditie hebben achter zich gelaten en dus nou leven gewoon als de heidenen enzovoorts, in alle vrijheid enzovoorts, dan ga je daarna niet meer terug. Dan doe je precies het tegenovergestelde van wat de Heer voor ons gedaan heeft. Dan breng je jezelf terug onder die wet. En dat is niet de bedoeling. En daar steekt Paulus dus een stokje voor. Vandaar dat ik ook luidkeels protesteer tegen boeken als Het Domein van de Slang van Oude en Eel enzovoorts. Ja, het gaat niet om de persoon, maar gaat om het beginsel van, als je dan in de vrijheid staat, moet je nou niet gaan vertellen dat we nou ineens dit of dat niet zouden mogen. En dan komen ze ons vertellen dat dingen waarvan we helemaal niet wisten, dat ze ineens, zijn ze dan demonisch of zo. Maar, ja, ik heb trouwens iemand gekend die zei gewoon, ja, als Oude Neel het niet begrijpt, dan is het van de duivel. Dat was naar aanleiding van dat boek. Zo van, als het wetenschappelijk niet verklaard kan worden, dan is het demonisch. Ja, en dat was de argumentatie ook. Iriscopie kan niet verklaard worden wetenschappelijk, en dus is iriscopie van de duivel. Ja, je keert terug naar je eigen uitbraaksel. Zo heet dat bij gelegenheid, ja. Dat is het. We staan in die vrijheid. En dit soort dingen als voedsel. Iedereen weet dat te veel van één van voedsel is te eenzijdig. Dat is slecht voor een mens. En ik heb een dokter gekend die zei, iriscopie, nee, wij geloven daar niet in. Maar als je er wat aan hebt, of je gaat naar een chiropractor, ja, dan zetten ze je wervels recht. Ja, zegt hij, maar daar geloven wij niet in. Die wervels kun je niet recht zetten. Ze staan die krom ook. Ik bedoel, als ze krom zijn, ja, dan zijn ze versleten. Dan kun je het niet recht zetten. Maar als het werkt, als het goed, oké, prima toch, dat is mooi. Zo doen wij het met onze medicijnen ook. We weten ook niet hoe het werkt, maar het schijnt te werken. Bepaalde middelen tegen. En zo, maar hoe het werkt. Bij sommigen werkt het niet, dat is jammer dan. Maar als het werkt, is het leuk. Mooi. Heb je er wat aan? Mooi. Mooi een herhalingsrecept. Ja. Weten wij ook niet. Kom op, zeg. Nou ja, vrijheid heet dat. En of je er langzaam dood van gaat, ergens van. Ja, dit leven is. Levensgevaarlijk. Ja. Alleen als je nooit geboren bent, dan kun je ook niet doodgaan. Dus dat is heel nuttig dan. Dat zegt de prediker trouwens ook, dat het nuttig is. Dat je beter niet geboren kunt worden. Ik ben er heel laconiek over. Ja. Vergis je niet. Ik vind het heel vervelend dat mensen zomaar ineens ons hier achterlaten. Dus overlijden bedoel ik dus gewoon te zeggen. Maar dat vind ik echt heel erg. Maar toen maar. Maar nee, het hoort niet bij het leven. Het is tegengesteld aan het leven. Het is de vijand van het leven. Alleen, het is onvermijdelijk. We staan allemaal in de rij. Ik geloof dat je moeder zo'n verhaal vertelde ooit. Van, we zijn allemaal onderweg. We staan in de rij. En één voor één leggen we het loodje. En komen we steeds verder vooraan te staan. En dan komt vroeg of laat kom je aan de beurt. Ja, dat is een gegeven. En de prediker zegt, de Bijbel zegt dus, dat je je daar beter maar wel van bewust kunt zijn. Dat dat zo is. Dat is het nut van de sterfhuis staat er. Maar dan ben je bewust van het tijdelijke van dit aardse bestaan. Dat is het. Maar voor de rest, ja, je moet er doorheen. En dat is het dan. Zie. Maar er is niets onrein in zichzelf, zegt de Bijbel. En daar gaat het natuurlijk maar om. Maar als men afwijkt van het woord, om zo te zeggen, van de waarheid, is het heus goed, dat zegt de apostel, om dat in het openbaar te melden. Dat wil zeggen dat Petrus misschien ook met rode kaken daar gestaan of gezeten heeft toen Paulus tekeer ging. Toch? Want Paulus heeft toen een rel geschopt dus. En hij zegt, wat hier gebeurt? Ja, maar dit kan niet. En zo is het. Dat kan ook niet. Wij in onze tijd hebben uitgevonden dat zo niet mag. En dat je niet openlijk... Dat ik bijvoorbeeld niet openlijk had mogen zeggen van de oude Nederlander, dat boek, dat is onbijbels enzovoort. Maar ja, waarom zou dat niet mogen? Dan weten we waar we het over hebben, toch? Hopelijk. En als je dat niet weet, nou dan niet, dan schaadt het ook niet. Dus doe maar. Ik heb er geen problemen mee trouwens. De literatuur die ik heb, de bijbelstudie en alles, dan wordt alles gewoon met naam en toenaam genoemd. En in de academische wereld gebeurt dat ook. Dat wordt allemaal netjes gemeld. Die beweert die en die beweert die en die en daar en dat en dat werk. En dan zijn we het niet meer eens, want... En dan komt de andere kant van het verhaal enzovoort. Dus gewoon met open vizier. En het is ook niet bedoeld... Op de persoon, zal ik maar zeggen. Het gaat om het woord van God. Zie? Ik heb mensen gekend, hoor, die meer in paniek kwamen. Van ja, maar ik ga altijd zus of zo en dit en dat. En nou lees ik ineens dat het van de duivel is. Oh, ja. En ik heb er de Heer voor gedankt. Ja. Gewoon blijven doen, de Heer daarvoor danken. Als het dan toch van de duivel was, het is mooi beledigend voor de duivel. Hè? Ja. Doe maar. Kortom, bestraf die zondigen. Ik ben weer terug in 1 Timotheus 5, vers 20. In tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, nietsdoende naar toegenegenheid. Dat is hetzelfde als zonder aanzien des persoons. Dat is een moeilijke zaak op zich. Het betekent dus dat als de eerste verantwoordelijkheid van Timotheus is de bediening van het woord en al wat daarmee samenhangt, dat hij dan daarbij geen rekening mag of moet houden met de mens als zodanig. Dat wil zeggen, die mag ik wel en die heb ik wat moeite mee en die is wat enzovoorts. Hij moet dat zonder aanneming des persoons doen. En dat is lastig. Ik weet niet of ik u dat nou zeggen moet, maar ja. Ik ben er al mee bezig natuurlijk. Ik ken u van gezicht. Uw namen ken ik niet van iedereen. En van sommigen had ik het moeten weten, dan ben ik het weer vergeten. En voor de rest weet ik niet. Ik weet niet waar of hoe je woont, van de meesten niet althans, veruit de meesten niet. En eigenlijk ben ik daar ook blij mee, want dan zit het me ook niet in de weg. Dan hoef ik ook geen rekening mee te houden, zal ik maar zeggen. Huh? Dat bevalt me goed. Maar als het dichterbij komt, ja... Als we meer een praktische band hebben met elkaar, ook in het sociale en gemeenschappelijke leven, dan wordt het veel moeilijker om iets dat hard is, de waarheid namelijk, om dit te communiceren, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het is echt wel een moeilijke opgave, hoor. Ik heb wel eens ooit ergens wat gezegd, toen kreeg ik boze brieven. Dus nou haal je hier één veeg ineens die en die en die en die allemaal onderuit. Ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Daar gaat het niet over. Het gaat om, is het de waarheid of is het niet de waarheid? Is het het woord van God? Is het een bijbelse leer? Of wat dan ook. Ik heb respect voor mensen als Luther en Calvijn, maar ik ben het in vele opzichten met geen van beiden eens. Toch? Ik heb groot respect voor Johannes de Heer. Maar er is een bepaald aspect van zijn leven dat ik echt moet zeggen. Ja, jammer, Johannes, broeder. Maar ik geloof dat de Bijbel het anders leert. Met alle respect, maar niet te min.
Het is wel een broeder.
Jazeker, natuurlijk. Hij heeft gedaan wat hij kon. En ik heb er grote bewondering voor al wat die man overhoop gehaald heeft. Zomaar. Maar Maar er zijn dingen in zijn uiteenzettingen die... Ja, sorry. Jammer dan. Maar goed, wat is het dan? En voor de rest, ik spreek hem later wel, hoop ik. We hebben het er nog eens over. Toch? Ja, dat is toch oprecht. Maar je moet die dingen kunnen noemen en niet zeggen... Nou ja, ik werd dus ooit ergens apart geroepen op een plaats... En wat ik niet verder vertellen kan, maar er werd tegen mij gezegd... Denk erom, dit of dat onderwerp mag je hier niet bespreken, hoor. Want dit hier, waar je hier bent, dat is van die en die. En daar geloven ze zus en zo. En dat, als je hier, moet je daar je mond over houden, hoor. Oh. Ik was stom verbaasd, echt stom verbaasd. Want, hoezo? We zijn hier toch voor het woord van God... En voor wat de Bijbel zegt, als iemand het niet mee eens is, ja, dat is jammer, dan neem mijn verantwoordelijkheid niet weg. Toch? Of je er rekening mee moet houden. Ja, misschien wel, maar je kan het beter maar allemaal niet weten. Dan hindert het je ook niet. En dat is met zoveel dingen zo. Als u liederlijk wil leven, zal ik maar zeggen... Zorg dat ik het niet weet. Doe het in het geheim. Zorg dat niemand er wat van merkt. Dan, En schaam je voor jezelf eventueel. Maar vervelender wordt het als je dan ook nog moet schamen voor ieder ander en voor mij. En wat dan ook maar. Zo liggen die dingen toch? Dat is gewoon het leven van de mens als zodanig. Hè? Nou ja. En hoe dan ook, wij worden geacht ons onder te onderwerpen aan het woord. En tot Timotheus wordt gezegd, zie dat gij deze dingen onderhoudt. Met grote nadruk, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt. Nou ja, dat zijn dus heel fundamentele zaken. Met betrekking tot niet maar het leven van de gelovigen in het algemeen... maar in het bijzonder met betrekking tot de praktische dienst in het werk des Heren. Voor Timotheus hoogstpersoonlijk. Zie? En dus of de mensen ergens op zitten te wachten of ergens behoefte aan hebben... Het gaat om wat de Heer wil dat wij van hem leren... En dat zijn 1200 bladzijden. Ik bedoel, ja, dan kun je wel zeggen, ja, de meeste bladzijden, want daar heb ik niks aan. Dan zeg ik, nou, dan hebben we het er nog eens over, dus. Dan, misschien moet het dan nog een keer uitgelegd worden, of iets dergelijks. Of misschien bent u met de verkeerde dingen bezig, waardoor u er niks aan hebt. Zo is het dan, toch? Ik beschouw het als een zegen dat wij ons niet hoeven te richten op de wereld als zodanig, op de omgeving of wat dan ook. Dat we gewoon in dit leven staan als kinderen Gods, onderweg naar onze hemelse erfenis. En onderweg hebben we zijn woord waarin hij niet maar vertelt wat wij doen moeten, maar waarin hij vertelt wat hij doet. En gedaan heeft, en zal doen en waarom hij het zo doet enzovoorts. En onderweg leren wij wat onze plaats daarin is. In het algemeen natuurlijk, maar ook in het bijzonder voor onze eigen persoonlijke levens. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen en te mogen wandelen in het licht en die waarheid die u hebt nedergezonden. Als kinderen Gods, als eerstgeborenen, eerstelingen van een nieuwe schepping en een nieuw verbond, als geroepen tot zo'n stelling en daarmee onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We zeggen u dank dat waar wij ons onderwerpen aan u en onze harten en oren openstellen voor u, om naar u te horen, dat we dan gebouwd worden door dat voedsel, dat geestelijk voedsel dat u ons geeft. Dat u ons verandert naar de inwendige mens, ons gemoed, ons denken. En daarmee ons bekwaam maakt om u te dienen. In deze tegenwoordige tijd wellicht, maar in elk geval voor tijd en eeuwigheid in de toekomst. We danken u daarom dat we hier vanavond ook mochten zijn. En bepaald werden wij de essentie feitelijk van ons bestaan als uw kinderen, als met elkaar verbonden en als met elkaar onderweg naar de vervulling van al uw beloften. In alle vrijmoedigheid dan ook vragen we u, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de chaos en duisternis van de wereld om ons heen, opdat wij als uw kinderen mogen wandelen in het licht, onderweg naar uw heerlijkheid. Amen.